U weet hoe we dat tegenwoordig doen. We kijken of er nog enkele zijn die een vraag of een opmerking hebben. En dan sluiten wij samen de samenkomst af. En is er nog gelegenheid om koffie te drinken. Wie heeft er een vraag over het onderwerp? Wie van u wil een vraag stellen of een opmerking maken? Ga uw gang. Ja, broeder. Broeder Gert-Jan. Ja, het is natuurlijk, ja, ik zal even de vraag herhalen voor de opname. Het zijn natuurlijk niet alleen die overgetuigen die zulke dingen doen. Je vindt dat ook wel in vertalingen van deze tijd. En ik moet eerlijk zeggen ook vertalingen waarin de vrijzinnige theologen nogal invloed uitoefenen. Maar het is niet alleen maar een kwestie van vrijzinnigheid. In de eerste plaats is het natuurlijk de vraag, wat is de juiste vertaling? En is dit de enig mogelijke vertaling? Maar het probleem is altijd met vertalen. Je ziet het nu ook weer bij de hele discussie rond de herziene statenvertaling. Als je eenmaal een hele ballast aan theologische theorieën met je meedraagt, dan is natuurlijk de verleiding enorm groot om de vertaling daaraan aan te passen. En dan zeg je, nou, als je twee alternatieve vertalingen hebt, het zal wel dat zijn, want in dat geval zou het precies kloppen met mijn theorieën. Dat is natuurlijk een groot probleem. En niemand ontkomt daarom aan, omdat theologen nou eenmaal niet neutraal zijn. Die hebben ook hun eigen opvattingen. En al proberen ze nog zo zuiver te vertalen en aan die goede bedoelingen, daar doen we helemaal niets af. Dan nog blijven die vooroordelen, blijven altijd bestaan. Als je even daarnaast legt, de tweede, heb je daar een NBV daar voor je? Oh, kijk aan. Nou neem dan even 2 Petrus 1 vers 1 erbij. Simon Petrus, slaaf en apostel van Jezus Christus, aan hen die een even kostbaar geloof als wij verkregen hebben door de gerechtigheid van onze God en Heiland Jezus Christus. Daar is de constructie zodanig dat het meer voor de hand ligt, en sommige vertalingen doen dat ook, die twee te splitsen. Dat komt door het plaatsen van het woordje onze dat je daar vindt, hermon. En die plaatsing kan zodanig zijn dat je zegt, ja, maar hier kun je die twee ook makkelijk splitsen. En kun je ook zeggen van onze God en onze Heiland Jezus Christus. Maar in Titus staat het plaats van het onze zodanig dat dat heel weinig voor de hand ligt. Dan moet je toch al heel goede redenen hebben om het zo niet te willen vertalen. En dat is een verschil. Terwijl in het Nederlands daar geen verschil in ziet. 2 Petrus 1 vers 1, je kunt dat zelf nakijken op dit moment. En Titus 2 vers 13, daar staat in onze Nederlands vertaling precies hetzelfde. Althans voor mij hier. Maar in het Grieks is het niet helemaal hetzelfde. Dus wat 2 Petrus 1 vers 1 betreft, kan ik er makkelijker inkomen dat mensen zeggen, ja, maar dat zou je ook best kunnen vertalen met onze God en onze Heiland Jezus Christus. Maar in Titus 2 niet. En hetzelfde heb je een beetje met Romeinen 9. Als je de tekst daardoor laat lopen, Jezus Christus, die is God te prijzen tot in eeuwigheid, dan is dat wat het meest voor de hand ligt in de tekst. Maar je kunt altijd verdedigen, ja, maar daar hoort een punt te staan. Er stonden in die oude Griekse handschriften geen punten en komma's. Dus je kunt ook zeggen, ja, dat is niet zo logisch. Zet daar maar een punt en dan staat er, God is te prijzen tot in eeuwigheid. Maar ik zeg dan onmiddellijk, ja, maar dat is toch een vreemde afsluiting. Om zomaar ineens na die opsomming te zeggen, God is te prijzen tot in eeuwigheid. Daar lijkt niet weinig aanleiding voor. Er is weinig verbinding met het voorgaande. Vandaar dat je zeker bij oudere vertalingen die nog niet zozeer door vrijzinnige ideeën werden geplaagd, altijd leest welke is God te prijzen tot in eeuwigheid. En ja, je moet natuurlijk mensen niet te makkelijk beschuldigen van vrijzinnige ideeën. Het blijft natuurlijk ook gewoon, wij moeten ook uitkijken op slot van rekening dat wij niet denken dat onze orthodoxe ideeën altijd in de vertaling willen inpersen. Je moet eerlijk in dat vertaalwerk zijn. Maar als je nou het voorbeeld neemt, dat is Johannes 1 vers 1. In den beginne was het woord en het woord was bij God. Proston theon kai theos en hologos. Daar staat voor theos dus geen, voor God geen lidwoord. Dus dat moet je letterlijk vertalen als je dat wil. En het woord was bij God en God was het woord. Wij zeggen en het woord was God om duidelijk te maken dat God naamwoordelijk deel van het gezegde is. Dit wordt even technisch hoor. Maar als je het zo leest in het Nederlands, het woord was bij God en het woord was God, dan is het heel duidelijk, het woord is goddelijk. Het woord is evenzeer goddelijk als daar staat het woord was bij God. In vers 18 is het nog treffender, waar het onhuidige handschriftenonderzoek niet leest de enige geboren zoon in de schoot van de vader, maar de enige geborene, God, in de schoot van de vader. Dat is heel duidelijk, het gaat over de godheid van de Heer Jezus. Maar wat doet de Nieuwe Wereldvertaling van de Jehovah's Getuigen? Die zet daar het woordje een voor en zet het woord God klein. Het woord was bij God, hoofdletter, en het woord was een God, kleine letter. Nou, dat klopt. Geen enkel mens die niet theologisch bevoordeeld is, zou zoiets zo vertalen. Theoretisch kun je dat zo doen. Maar hier is de dwangmatigheid van de theorie, ligt er zo dik bovenop. Alleen zij vertalen het zo. Waarom? Omdat ze niet geloven in de godheid van Christus. En daar zie je dus dat je dan zo'n vertaling, als die dat doet, ook op andere punten niet kan geloven. En heel veel mensen die dan aan de deur met een Jehovah's getuige praten, en die staat er met zijn eigen Bijbel aan de hand, ja. Op grond van zo'n tekst, ik heb het ook wel eens tegen hun gezegd, op grond van zo'n tekst, zo'n ontzettend gewrongen vertaling, betekent dat jullie hele vertaling niet meer te vertrouwen is. Neem maar in je goede. Het blijft maar gebrekkig mensenwerk. Maar een ander voorbeeld is ook 1 Johannes 5 vers 20, waar je nou niet eromheen kan. Deze is de waarachtige God in het eeuwige leven. Ja, maar NBV is natuurlijk een compromisvertaling. Als je het dan een vertaling kan noemen. Wat hebben die ervan gemaakt in 1 Johannes 5 vers 20? Dat zoek ik even op. Zoek je het even op, dan ga ik even iemand anders een vraag vragen. Want anders zitten we hier niks te doen. NBV is een compromisvertaling. Een heleboel mensen hebben daaraan meegewerkt. Maar op zulke punten dan denk je, ja jongens, daar hebben we ook niks aan. Dan heb ik nog liever de herziene statenvertaling van straks. Nou, dat is precies wat ik zeg. Dat is keurig. Jezus Christus, hij is de ware God.
Nee, het staat op de waarachtige, op het eerste deel
van het zien. Nou ja, daar kun je over twisten. Maar in ieder geval, de vertaling is correct. Maar hoe je die vertaling uitlegt, is dan een heel andere kwestie. Maar de vertaling is in dit geval correct. Iemand anders probeerde een vraag te stellen. Wat zegt u? Wat was het laatste? Oké, maar ik snap de vraag. Ja, als u nou stil bent, kan ik antwoorden. Ik wacht gewoon uit beleefdheid dat u klaar bent, maar er komt elke keer nog wat. Die Jehovah's getuigen, die hebben een heleboel problemen, maar één probleem heb ik vanavond genoemd. En dat is, dat heb ik nog niet verteld, dat vertel ik nu, dat zij de dwaarleer van Arius aanhangen. Arius in de vierde eeuw, logende, zei dat Heer Jezus het eerste schepsel van God was. En dat hij het hoogste geschapen wezen was van de hele schepping. En dat de Heer Jezus in zekere zin wel zoon van God kon worden genoemd, maar dat hij zelf niet God is, niet God de Zoon. En daartegenover heeft het concilie van Nicea toen uitgesproken in het jaar 325, om deze leer de kop in te drukken, dat de Vader waarachtig God is, dat de Zoon waarachtig God is. En later hebben ze ook uitgesproken in Constantinopel dat de Heilige Geest waarachtig God is. Zo zijn we gekomen aan de leer van de drie-eenheid. En alle orthodoxe christenen aanvaarden deze leer en dat doen de Jehovah's getuigen niet. Ja, ik denk dat ik de vraag begrijp. Ik zal het proberen kort weer te geven. Wat is nou eigenlijk exact de betekenis van dit woord sectarisch? Daarbij moeten we wel even onderscheid maken tussen secten in de godsdienstsociologische zin en wat het in het Nieuwe Testament betekent. In ons begrip, als je een christelijk handboek leest wat een secte is, dat is niet altijd hetzelfde als exact wat het in het Nieuwe Testament betekent. In het Nieuwe Testament betekent een secte elke partij binnen een bredere godsdienst. Je had in het Jodendom de secte van de Farizeeën en de secte van de Sadduceeën en de allerlei secten. Dat betekende gewoon, dat had ook geen negatieve betekenis. Dat betekende gewoon een school of een partij of een richting binnen een groter geheel. Nou, dat is wat anders dan zoals wij het woord gebruiken. Wij gebruiken het woord altijd in een negatieve zin. Wij zeggen zelfs, secten staan tegenover kerken. Dat wordt natuurlijk heel subjectief, want wanneer mag een groepering de eretitel kerk dragen en wanneer is het een secte? Dat hangt gewoon af van degene die het handboek schrijft. Ja? Kreeg net een handboek in dat op Revo-scholen wordt gebruikt, geschreven door Kolen en Leertouwer, en daarin worden een aantal kerken behandeld, uiteraard ook hun eigen kerk. En daarnaast een aantal bewegingen en secten. Dat vond ik wel slim, want dan kunnen ze altijd zeggen, ja, maar wij noemen dat geen secten. We stoppen het in het hoofdstuk bewegingen en secten. En als eerste staat daarin de evangelische beweging en dan de pinkster en charismatische beweging enzovoort. En zij hanteren dus een bepaalde vorm van secte. Maar dat is niet hetzelfde als wat het Nieuw Testament. Dus dat geeft ook helemaal niet als je maar precies vertelt wat je bedoelt. Nou, bij een secten in de strikt Nieuw-Testamentische zin betekent elke partij die met mensen samen zich voegt die over een heleboel dingen hetzelfde denken. Dat kun je bijvoorbeeld doen door belijdenisgeschriften. Mijn probleem is met een heleboel kerken dat hun belijdenis te uitvoerig is. Er staan een heleboel dingen waar ik het niet mee eens ben, maar die niet fundamenteel zijn. Daar kun je best van mening over verschillen. Zouden ze alleen de apostolische geloofsbelijdenis hebben? Dat zou prachtig vinden. Trouwens, bijvoorbeeld in de protestantse kerk in Nederland is dat ook in de praktijk wat het meest gebruikt wordt. Dat staat in het avondmaalsformulier, dat staat in het belijdenisformulier. En dat is een hele goede zaak. Maar daaromheen in die drie formulieren van eenheid staan een heleboel dingen opgezond waar je best anders over mag denken. Die mogen nooit gebruikt worden als een keursteen om mensen buiten de deur te houden. In feite doet de PKN dat ook niet. Want anders zou je een secte worden. Dan zeg je ja, luister, je bent wel een goede en ware christen, ik accepteer je wel zo, maar ik kan toch niet met jou gemeenschap hebben, want wij denken over de doop verschillend, en we denken over de plaats van de vrouw verschillend, en we denken over de profetieën verschillend, en we denken over schepping en evolutie verschillend, en dus ik wil met jou geen gemeenschap hebben, ik kan dat voor mijn geweten niet verantwoorden. Nou, dat geweten is dan mooi, maar het is zelfs sectarisch. Want dat betekent dat je de grens van de gemeenschap smaller trekt dan wat de schrift doet. In de schrift heb je gemeenschap met alle leden van het lichaam van Christus. Tenzij dat ze in kwaad leven. 1 Korinthe 5. Excommunica in de band doen als mensen leven in openbare zonde. Dat heb ik het niet over. En als mensen fundamentele dwaallering leren. Zoals logenen van de godheid van Christus. Of van de verzoenende waarde van zijn lijden en sterven. Of de lichamelijke opstanding en hemelvaart van Christus. Daar hebben we het ook niet over. Maar als iemand niet dit soort fundamentele dwaarleringen brengt. En ook niet in de zonde leeft. En ik zeg, ik kan toch niet gemeenschap met jou houden, want jij denkt anders over allerlei dingen die geen scheiding tussen christenen mogen teweegbrengen. Dan ben je in wezen sectarisch bezig. Maar nu gaat het hier in Titus nog om een heel speciale situatie. Het gaat niet om iemand die lid is van een secte. Het is iemand die lid is van een van die gemeenten op Kreta. Maar hij gedraagt zich sectarisch. En wel hoe? Door binnen zo'n gemeente een partij van gelijkgezinden om zich heen te vormen, of dat althans te proberen, over een of andere kwestie, of een of andere van die dwaze twistvragen. En door die mensen om zich heen te verzamelen, vormt hij een partij. In Korinthe had je dat ook. Maar Paulus zegt, er is verdeeldheid onder jullie. In zekere zin moet dat ook, laat maar aan het licht komen, wat er onder de oppervlakte zich afspeelt. In 1 Korinthe 11. En zulke mensen vormen dan een secte binnen zo'n gemeente. Een groep van gelijkgezinden die stemming maakt tegen de anderen. Terwijl het niet om fundamentele dwaalleer gaat. En zo iemand is bezig de gemeente te ondermijnen. Hij kweekt verdeeldheid op een punt waar het niet hoort, waar het niet mag. Want het gaat om dwaze twistvragen en niet om de fundamentele grondslagen van het christelijk geloof. En Paulus zegt tegen Titus, tegen zo iemand moet je radicaal optreden. Want anders maakt hij de hele gemeente kapot. En dat gebeurt in de praktijk vandaag ook al te vaak natuurlijk, dat zo'n gemeente in twee uit elkaar valt. Meestal is dat dan om persoonlijkheden die botsen, dat moeten we eerlijk erbij vertellen, maar heel vaak ook om van verschil van mening. En die twee scheuringen die ik straks noemde, 1944 en 1953, zijn een typisch voorbeeld ervan, waar een kerkgemeenschap scheurt over iets wat niet tot de fundamentele waarheid behoort. Als je zegt het is wel fundamenteel, dan kun je alles fundamenteel noemen, en dat is ook gebeurd, en daardoor zijn er nou 40.000 denominaties. Omdat het eindeloos doorgaat als een repeterende breuk. Er is altijd wel iets waar je weer een nieuwe verdeeldheid over kan teweegbrengen. Is het een beetje helder wat de gang van de gedachtegang is?
Ja.
Goed zo.
Alleen in hoeverre moet je dan altijd onderwerpen?
Oké, dat heb ik nog vergeten. In hoeverre moet je altijd onderwerpen? Het kan natuurlijk best zijn dat jij zegt, luister, dit gaat niet. Laat ik een ander voorbeeld nemen. Het is misschien niet van fundamenteel betekenis. Je kunt verschil van mening hebben over de plaats van de vrouw, zonder dat je elkaar verkettert. Maar in de praktijk is het natuurlijk wel zo dat een gemeente, die kan maar één handelwijze samen afspreken. Ja, ze kunnen vrouwen toelaten als oudsten, of ze kunnen dat niet doen. Je kunt niet zeggen, nou, de ene helft doet het wel, de andere helft doet het niet. Dat moet je als gemeente samen afspreken. En als zo'n gemeente zegt na veel studie, nou, wij gaan samen besluiten dat vrouwen toch ook tot de oudste raad kunnen toetreden, dan kunnen mensen zeggen, nou, dat kan ik voor mijn geweten niet verantwoorden. En dan kunnen ze naar een andere gemeente uitwijken waar ze wel in dat punt strenger in de leer zijn. Maar stemming maken daarover en dan proberen een partij van gelijkgezinden te maken en dan zo'n hele gemeente te laten scheuren, dat is geen goede zaak. Maar je hoeft je lang niet altijd te onderwerpen als de oudsten vinden, we gaan dit of dat invoeren en je hebt daar problemen mee. Zeg dan, in even goede vrienden, maar ik ga dan liever naar een gemeente waar, maar ga geen stemming maken, zodat jij de gemeente in het ongeluk stort. Die gemeente valt in 2 jaar uit elkaar door jouw stemmingmakerij. Als de anderen er geen moeite mee hebben om zich aan de nieuwe beleidslijnen van de oudste raad te onderwerpen, laat ze dan. Anders word je echt een partijganger. Je gaat dan een partij, je kunt niet hebben dat jij alleen weggaat. Je gaat een partij van gelijkgezinden om je heen vormen. Die dan tot jouw mening moeten worden overgehaald. En jij gaat dan met die hele partij opstappen. Of je probeert zelfs de macht over te nemen. Dat is typisch voor de sectarische houding. Maar je hoeft lang niet altijd met je oudste eens te zijn. Geen kadaverdiscipline. Er zijn wel oudsten die dat zeggen. Jullie moeten daaraan onderwerpen. Ja, als zij samen een beleidslijn uitspreken, dan moet je daaraan onderwerpen of je moet weggaan. Dat kan niet anders. Je kunt nou helemaal niet in een gemeente en groot. Ja, trouwens, tegenwoordig kan dat ook. En groot dopen en klein dopen. Tegenwoordig kan een hoop wat nog vroeger niet kon. De vrije evangelische gemeenten zijn al zover dat ze groot en klein dopen. En dat zal met de PKN binnen afzienbare tijd ook wel gebeuren. En misschien is dat ook nog niet eens zo erg. Dan heb je daar tenminste geen nieuwe scheuring over. Maar je kunt niet in een gemeente afspreken, de ene helft van de gemeente heeft geen vrouw in de oudste raad en de andere helft wel. Dat kan niet. Je bent één oudste raad. En daar moet je samen een afspraak over maken. En dan moet je ook in goede harmonie kunnen zeggen, ja, dat kunnen wij toch niet meemaken. Dan gaan we liever naar een gemeente waar ze het anders doen. Andersom ook, hè. Als die gemeente blijft volhouden, nee, wij willen geen oudste in de oudste raad. En jij vindt dat bijbels wel kan. Dan ga je ook weg. Maar dan ga je in goede vrede weg. Anders maak je er een persoonlijke zaak van. Dan komt er heel veel vlees om de hoek kijken. Dan ga je met een narrige kop en verbitterd weg. Want je hebt je zin niet kunnen krijgen. Nou, daar mag het nooit om gaan. Dus in die zin kun je wel eens in vrede samen afspreken. Weet je, wij gaan het zo doen. En ja, we hopen dat in vrede uit elkaar kunnen gaan. En doen jullie het dan naar jullie geweten op een andere manier. Maar dat geldt dus alleen voor dingen waar je samen afspraken moet maken. En waar je niet 2 afspraken naast elkaar kan maken. De gemeente kan 1 beleid maar maken op dat punt. Nog een laatste vraag, als dat niet een al te grote is. Dan gaan we samen afsluiten met gebed. Trouwe God, onze Vader, we danken u voor wat we in uw woord mochten ontdekken. En sommige van die dingen zijn heel praktisch. Dat sectarisme zit ons allemaal in het bloed. Uw woord zegt dat het een van de werken van het vlees is. Partijschappen. Partijen waarbij ons vlees hoogtij viert omdat wij gelijk willen hebben. En elkaar om de oren slaan met ons gelijk. Heer, bewaar ons daarvoor. Bewaar ons en help ons om te streven naar de ware eendracht van de kinderen God. Kinders. En van elkaar te accepteren dat er dingen zijn waar we verschillend over denken. En elkaar daarin niet te verketteren, maar de ander hoog te achten, ondanks verschil van inzicht. En we danken u, Heere, dat er in dat opzicht heel veel aanwijzingen zijn, dat we bezig zijn meer elkaar te begrijpen en meer elkaar te accepteren, ondanks de verschillen. Wilt u dat voortzetten? En wilt u ons helpen om te leven in praktische eendracht als een getuigenis naar deze wereld? We hebben zoveel andere dingen geleerd die we in gebed en dankbaarheid aan u teruggeven. Leer ons ons toe te leggen op goede werken. Soms heel praktisch, een ander gewoon met stoffelijke dingen helpen. Laat zo mogen zichtbaar worden dat het geloof dat in ons is een echt geloof is. Een geloof van u, gewerkt door uw geest, zodat het geestelijke vrucht gaat dragen. Help en leid ons daarin. Zegen ons. Zegen ons ook als...